And now, they done it back day. Learn how to stay fit, healthy, and beautiful with your host, Frank Ruiters.
En dan nu, de donderdagdate met Frank Ruiters. Met gezondheidsnieuws, interviews over gezond leven en feel-good muziek.
Enthousiaste uithaal. Je hoorde Weeks & Company, If You're Looking For Fun. En ja, je bent er.
De donderdagdate.
Je zit goed hier.
Frank Ruiters.
Dit is de donderdagdate met niet alleen lekkere feel-good muziek, maar ook interviews over gezond leven en het laatste gezondheidsnieuws. Met vandaag in dit programma contact met Hanno Peil, hij is endocrinoloog, over de link tussen leefstijl en het voorkomen van ziekten. We spreken met Govert Viergever, hij is biohacker, over insulineresistentie. En in het tweede uur wordt een moleculair therapeut Els Cornelis over het belang van de diverse type neurotransmitters. En ook spreken we met Wouter de Jong, hij is ook orthomoleculair therapeut, over Bacopa, dat onder andere iets goeds doet voor je concentratievermogen.
De donderdagdate is Gezondheidsnieuws Radio.
En tussendoor dus Gezondheidsnieuws. Ja, geniet ervan, zoals van deze. Dit is The Dash Band.
Your music is QXI. Frank Ruiters. De donderdag beat. We'll be right back.
plaatje, de Desband.
Gezondheidsnieuws.
Laat me gaan, dus vrij vertaald. Het mannelijk hormoon testosteron daalt meestal vanaf de leeftijd van 35 jaar met gemiddeld zo'n 1% per jaar. Factoren zoals overgewicht, weinig intensieve beweging en roken kunnen die daling versnellen. Daardoor groeit de belangstelling voor middelen die het testosteron kunnen ondersteunen. Onderzoekers bekeken een nieuw extract uit knoflook, dat heet S-allylcysteïne. Dat komt voor in een bepaald product, dat heet Alliage. In een dubbelblind onderzoek met 52 mannen namen deelnemers 60 dagen lang elke dag een capsule met dit extract of een placebo. De mannen die het knoflookextract kregen hadden hogere waarden van vrij en totaal testosteron. Ook verminderden klachten zoals vermoeidheid en problemen met de seksuele functie. Volgens de onderzoekers kan het extract mogelijk de aanmaak van testosteron in de testes ondersteunen. Onderzoek laat zien dat stoffen uit cranberry de urinewegen kunnen beschermen tegen infecties. Het gaat vooral om zogenaamde A-type proanthocyanidinen uit cranberry. Deze stoffen doden bacteriën niet, maar zorgen ervoor dat ze zich minder goed aan de wand van de urinewegen kunnen hechten. Daardoor worden bacteriën makkelijker met de urine uitgescheiden. Dit mechanisme heet anti-adhesion activiteit en kan helpen om urineweginfecties te voorkomen. Het voordeel is dat dit proces geen antibiotica-resistentie veroorzaakt. Het onderzoek suggereert dat een dagelijkse inname van ongeveer 36 tot 72 milligram van deze specifieke cranberry-stoffen effectief kan zijn. Extracten die gestandaardiseerd zijn op deze A-type verbindingen lijken daarom het meest betrouwbaar. Cranberry wordt meestal gebruikt ter ondersteuning van de gezondheid van de urinewegen, vooral bij vrouwen. En dus weer aangetoond dat het werkt. Straks hier Hanno Pijl, nu eerst Change.
I like the
gast Hanno Peil, emeritus hoogleraar en endocrinoloog. Hallo Hanno.
Dag Frank.
Fijn je te spreken, omdat jij heel veel weet over de rol van wat je kan doen om ziektes te voorkomen en aan te pakken als het gaat om onder andere diabetes type 2. Want leefstijl heeft een enorme impact op je gezondheid en je kunt gewoon heel veel doen. Preventief en ook curatief, hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, ik denk dat het belang van onze manier van leven voor gezondheid heel lang echt onderbelicht is geweest in de zorg. Er is wel al heel lang aandacht voor in termen van preventie van ziekte. Maar ook op dat gebied, daar is dus wel aandacht voor, maar dat gebeurt er eigenlijk nog veel te weinig. Kijk, we hebben in Nederland te maken met een soort tsunami van chronische aandoeningen. Als je die getallen van het Nivel en van het CBS en van het EVM ziet, dan worden we eigenlijk nagenoeg allemaal ziek in Nederland. Als we maar oud genoeg worden, dan word je ziek en krijg je een chronische aandoening. Daar is, denk ik, een wijdverspreid misverstand over, namelijk dat de vergrijzing van de bevolking het grote probleem is daar. Dat ons ziek maakt, dat ouder worden. Mm-hmm. En daar is eigenlijk heel weinig wetenschappelijke fundering voor die bewering. Er zijn daarentegen data die laten zien dat veroudering helemaal niet met ziekte gepaard hoeft te gaan. En er zijn heel veel data die ondersteunen de gedachte dat het verouderingsproces speelt wel degelijk een rol. Vergroot de kans dat je ziek wordt. Maar er zijn veel meer factoren in termen van voeding, in termen van we bewegen veel te weinig, we hebben veel te veel stress, we slapen slecht, we gebruiken alcohol, we roken sigaretten. De toxines die overal om ons heen zijn, die maken de kans dat wij ziek worden veel en veel groter. En daar moeten we met z'n allen iets mee. Willen we die tsunami waar ik het over had effectief het hoofd bieden.
Ja, ze zeggen ook wel eens dat je eigenlijk moet trainen je hele leven lang. Voor die laatste 10 tot 20 jaar van je leven. Als je daar heel goed op voorbereid bent. Dat je gewoon lichamelijk heel actief blijft. Je spieren blijven sterk. Je zorgt ervoor dat je de goede voeding neemt. En dat je dat je goed slaapt. En niet te veel stress steeds hebt.
Ja,
een soort investering.
Dat zijn allemaal. Maar dat wil ik ook nog benadrukken. Dat is niet alleen een investering voor die laatste 20 jaar. Maar dat is ook een investering die je doet voor nu. Want als je die dingen doet die je nu noemt, dan voel je je ook daadwerkelijk beter. Er zijn ook wel wat aanwijzingen dat je scherper denkt. Dat je beter in je leven staat. He, dus het is ook voor nu ontzettend belangrijk om dat te doen. He. Vraag maar de eerste, de beste mens die op een bepaald moment meer aandacht besteedt aan bijvoorbeeld de fysieke training. Dus bijna zonder uitzondering zeggen mensen dat ze zich gewoon veel beter voelen. Dus het is zeker waar dat het belangrijk is voor de gezondheid op de lange termijn. Maar het is ook belangrijk voor nu.
Dan blijft wel een beetje aan het denken in de medische wereld dat je als er sprake is van ziektes zoals diabetes type 2, dat je dan als eerste moet kijken naar medicatie, metformine of iets dergelijks. Hoe kan het nou zijn dat leefstijlinterventies nog steeds niet standaard als eerste behandeling worden ingezet, misschien via een verpleegkundige die een beetje kijkt van hoe doe je dat nu en wat kun je eventueel aanpassen?
Ja, dat heeft met een aantal dingen te maken. In de eerste plaats ben ik als dokter, ik ben inmiddels, dus zoals je net al aangaf, emeritus. Maar dus ik ben lang geleden opgeleid. Maar tot voor kort nog steeds werden dokters opgeleid als professionals die zieke mensen met medicijnen en met operaties beter maken. Dat was ons hele zorgdenken. Zo beleven wij de gezondheidszorg in de westerse wereld, zou ik zeggen. En het besef dat uiteindelijk een soort doodlopende weg is, zorgweg is, dat is van nog niet zo lang geleden. Dat is pas de laatste 10, 15 jaar eigenlijk steeds duidelijker geworden, ook voor medische professionals. En er is dus pas sinds kort in de opleiding voor dokters aandacht voor de bron van de ziekte. Want waarom worden mensen eigenlijk ziek en wat moeten we daar nou aan doen? En daar komt leefstijl dan opeens om de hoek. Dus dat is één ding. Het heeft te maken met hoe dokters zijn opgeleid. In de tweede plaats heeft het nu is er steeds meer aandacht, ook in de zorg, voor leefstijl. Maar het leefstijladvies kost tijd en in de spreekkamer. En het is een van de dingen die in de spreekkamer echt bij nagenoeg elke dokter ontbreekt, is tijd. Dat is een ander issue waar we iets mee moeten. Dan is er nog financiering, hè? Dus tijd is geld over de zorg. En dus de tijd die je besteedt aan het coachen van mensen. En nogmaals, ik denk dat dokters dat niet die tijd niet hebben. Dus daar moeten andere zorgprofessionals voor komen. Die komen er ook langzaamaan, de leefstijlcoaches. Maar die worden onderbetaald. Die krijgen niet voldoende om een effectief leefstijlprogramma met mensen op te bouwen. Hmm. Dus dat zijn allemaal dingen die tegenzitten. Maar ik denk dat het besef dat we iets met leefstijl moeten, ook in de spreekkamer, langzamerhand zo helder is geworden, dat daar wordt ook aan gewerkt om dat wel mogelijk te maken.
Ja, je kunt ook beginnen met hele heldere, duidelijke voorlichting. Vaak is het ook wel weer wat mensen eigenlijk wel weten, maar dat je dan ook gaat kijken van, nou, wat kun jij nou doen om niet steeds weer in die oude valkuil te vallen, dat als je je niet lekker voelt, dat je bijvoorbeeld alcohol gaat pakken, of dat je ultra bewerkte voeding eet.
Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Dus het begint natuurlijk met informatie. En als een ziek mens informatie krijgt van zijn of haar dokter over wat hij zelf kan doen om die ziekte beter te maken, dat op zich heeft al impact. Zeker niet bij iedereen, maar bij sommige mensen heeft dat impact en die staan ook zelf aan de slag.
Ja, en andere mensen zitten misschien vast in bepaalde patronen die ze heel moeilijk kunnen doorbreken.
Ja.
En die kunnen misschien wel zo'n coach gebruiken, een leefstijlcoach.
Ja, die zitten vast in patronen, maar het geldt voor ons allemaal dat wij in de context van de samenleving zoals wij die nu hebben gebouwd, is het onwaarschijnlijk lastig om duurzaam je gezond te gedragen. Hè? Dus om duurzaam gezond te eten met 70% van de producten in de supermarkt, zouden we eigenlijk helemaal niet moeten eten.
Ja.
En dan is het ook nog eens keer zo dat die producten gemaakt zijn om te craven, die zijn extra lekker. De industrie weet precies hoe ze dat moeten doen. Dus als je zo'n supermarkt ingaat en je komt in die, zeg maar, oase van bewerkte voedingsproducten die ontzettend lekker zijn en vaak nog niet eens duur. Ja, hoe doe je dat dan? Hoe blijf je daar duurzaam vandaan? Dat is voor bijna iedereen in deze samenleving een nagenoeg opgave die bijna onmogelijk is. Dus het heeft met patronen te maken, zeker. Maar het heeft ook te maken met de verleidingen die fout zijn, die voortkomen uit de maatschappij die we met z'n allen gemaakt hebben.
Ja, het is echt een jungle. En je moet bijna enorm gedisciplineerd zijn, wil je dan inderdaad je handen afhouden van die producten die zo lekker zijn.
Ja, enorm. Ja, ja. Hè, en de ene mens veel meer dan de ander. Want je hebt, wat vaak wordt vergeten, is dat de aanleg om te zwaar te worden is heel evident genetisch bepaald. Hè? En dat zit hem in, dat weten we ook steeds beter, vaak in genen die in je brein werken en die te maken hebben met eetlustregulatie. Je hebt dus mensen die veel sterker de behoefte hebben aan voedingsmiddelen met suiker en met vet dan anderen. Hè? Dus het is helemaal niet zo dat mensen die een normaal gewicht hebben in deze samenleving, want daar wordt dan vaak gezegd van, ja, zie je toch, het kan toch, je kan toch een normaal gewicht houden in de samenleving zoals die nu is. Die mensen, zoals ik bijvoorbeeld, ik ben echt niet de hele dag bezig met van, goh, ik mag dit niet eten en ik mag dat niet eten. En het is een soort, ik heb zoveel wilskracht dat ik weerstand bied aan alle verleidingen om me heen. Maar ik heb gewoon veel minder die behoefte.
Ja.
Hè? Als je in deze samenleving leeft en je hebt die biologische drive naar zoet en vet en veel eten, dan heb je een gigantisch probleem.
Ja, zeker.
He, dan moet je eigenlijk je ratio moet het winnen van je biologische driften.
En nou, precies.
Ja, dat gaat gewoon niet gebeuren
voor heel veel
op de lange termijn.
Nee.
Absoluut niet.
Nee. Hanno, hartelijk bedankt voor nu en tot een volgende keer.
Heel graag gedaan, Frank.
Wil je hierover nog meer weten? Kijk eens op dedonderdagdate.nl.
Dedonderdagdate.nl.
Een kleine studie suggereert dat een ketogeen dieet de klachten bij de ziekte van Parkinson kan verminderen. In het onderzoek volgden 27 patiënten 12 weken lang een strikt dieet met weinig koolhydraten en veel vet. 16 van hen maakten deze studie volledig af. Na 3 maanden verbeterden zowel de motorische klachten als de niet-motorische symptomen zoals angst, depressie, slaperigheid overdag en verstopping. Ook de kwaliteit van leven en het cognitief functioneren verbeterden. Daarnaast veranderde de samenstelling van de darmbacteriën. Dat wijst mogelijk op een rol van de zogenoemde darm-hersenas bij de ziekte van Parkinson. De onderzoekers benadrukken wel dat het om een kleine pilotstudie gaat zonder controlegroep, waardoor grotere studies nodig zijn. En een studie in het tijdschrift Nutrients laat zien dat bietensap sportprestaties kan verbeteren. In het onderzoek dronken 21 amateurvoetballers een kleine portie geconcentreerde bietensap voordat ze korte intensieve sprints uitvoerden. Daarna werden hun reactiesnelheid en wendbaarheid getest. De spelers die bietensap hadden gedronken reageerden sneller op spelsituaties en konden sneller van richting veranderen. Dat komt waarschijnlijk doordat nitraten uit bietensap in het lichaam worden omgezet in stikstofmonoxide, wat door de bloeding van spieren en hersenen verbetert. Daardoor blijven sporters mogelijk scherper na zware inspanning. Volgens de onderzoekers kan bietensap vooral nuttig zijn in sporten waarbij snelle beslissingen en wendbaarheid belangrijk zijn, zoals voetbal of basketbal. Wel benadrukken zij dat grotere studies nodig zijn om het effect verder te kunnen bevestigen. Ook wel goed volgens mij voor andere sporten hoor, bietensap. Want het wordt inderdaad omgezet in stikstofmonoxide NO. En dat doet iets met verwijding van de bloedvaten. Nou, goed om bij stil te staan, goed om te weten. Meer nieuws komt straks. Ja, hier is Junior. En zometeen gaan we schakelen naar Govert Viergever. Je kunt meer informatie over hem vinden op www.dedonderdagdate.nl. En dan kom je uit op Gezondheidsnieuwsradio. Kies voor download interviews en dan Govert Viergever. Hij vertelt over het tegengaan van insulineresistentie om diabetes type 2 te voorkomen. Heel erg goed en nuttig. Dit is Philip St. James. Zong het al een beetje, hè? Phone Mate heet het.
Hello, this is Andre. Hey, I'm sorry I'm not in right now, but if you'd be so kind to leave a short message and a number, I'll definitely get back to you. Wait for the beep, and baby, if that's you, don't hang up.
Gezond en mooi, dit is de donderdagdate.
We hebben nu contact weer met Govert Viergever van Human Upgrade. Hallo Govert.
Hey, dag Frank.
Hey. Ja, veel mensen die moeten een beetje letten op de simpele suikers die ze binnenkrijgen, de koolhydraten. Je kan ook keto gaan eten, maar dat is allemaal belangrijk om te voorkomen dat je insulineresistent wordt en dat je bloedsuiker enorme pieken gaat krijgen, want dat is echt heel ongunstig. Kun je ons een beetje hierbij helpen? Hoe kan je nou de juiste keuzes maken? Hoe kan je voorkomen dat je insulineresistent wordt en je langzaam ontwikkelt richting diabetes type 2?
Ja, nou ja, het is allereerst belangrijk om te weten dat het niet van de ene dag op de andere dag gaat. Hè? Het gaat heel langzaam en afhankelijk van ja, wat je eet, hoeveel stress je hebt, hoeveel je slaapt. En of je sport, dat zijn allemaal factoren die bepalen ja, hoe snel of niet jij resistent wordt tegen insuline. En insuline komt vrij wanneer je koolhydraten eet. Maar ook, en dat weten veel mensen niet, stijgt jouw bloedsuikerspiegel als je bijvoorbeeld stress hebt. Dat is iets wat ik zelf heel erg heb gemerkt door zo'n metertje te dragen. Dat ik eigenlijk, wanneer ik een banaan at, niet zo heel veel gebeurde met mijn bloedsuikerspiegel. En, maar als ik heel erg haast had en aan het rennen was om de deur uit te gaan, dan steeg mijn bloedsuikerspiegel veel meer. Dat blijkt dus dat het voor iedereen verschillend is. Want ik heb ook echt best wel veel cliënten gehad. En die ging het heel erg omhoog van als ze een banaan aten. Hmm. En er gebeurde niks wanneer ze heel erg haast hadden.
Merkwaardig, dat het zo persoonlijk is bepaald.
Ja, dat vond ik ook echt heel bizar om te merken. Maar dat bevestigt eigenlijk alleen maar mijn idee dat iedereen zijn eigen pad moet gaan als het gaat over voeding, slaap, sport, stress en gezondheid overal.
Ja, dus wat voor de ene geldt, geldt niet voor de ander. Je hebt natuurlijk wel grote noemers. Want een banaan is natuurlijk, op zich heeft die vezeltjes. En die kan inderdaad net anders vallen.
Maar... Nou ja, tropisch fruit over het algemeen heeft gewoon veel meer suiker. Dus als jij bijvoorbeeld banaan afzet tegen blauwe bessen of frambozen, dan zie je vaak dat de bloedsuikerspiegel minder stijgt van dus de bessen, omdat die gewoon minder suikers bevatten. Dat zijn al slimme keuzes die je kan maken. Maar ja, het is de meest logische keuze waar heel veel mensen al bij zitten, is gewoon suiker eten. Suiker in het drinken wat je tot je neemt, maar suiker in de voeding die je eet. Dat is de grootste boosdoener.
Sowieso, ja. Ja, en dan insulineresistentie betekent dat je lichaam eigenlijk niet meer zo erg duidelijk reageert op een verhoogde insulinepiek. En dan is het natuurlijk volgens mij heel slim om die suiker steeds meer te laten staan, om ervoor te zorgen dat dat probleem zich ook weer omkeert.
Ja, dus dan gaat op een gegeven moment, als je dus insulineresistent bent, dan gaat de suiker die in jouw lichaam zweeft, die wordt niet meer opgenomen in de spieren of het weefsel. En want insuline is eigenlijk een soort van het sleuteltje dat op de deurtjes van jouw cellen zit. En met het sleuteltje opent die de cellen en dan gaat de suiker in jouw cellen, waar die gebruikt kan worden als brandstof. Maar als die insuline, als je daar resistent voor bent geworden, dan doet het sleuteltje niet meer. En dan blijft die suiker gewoon rondzweven in je bloed. En ja, dat weten we inmiddels. En dat is jarenlang onderzocht. Dat is gewoon heel schadelijk voor allerlei weefsel in ons hele lichaam. Voor je hersenen, voor je ogen, voor je bloedvaten. Dan krijg je de typische ziektebeelden die je hebt wanneer mensen diabetes type 2 hebben.
Ja, en je hebt dus een tijdje lang ook zo'n glucosemeter gedragen, hè? En je ging dus kijken van welke waarde is er? Wat was nou jouw hoogste waarde die je wel eens zag als je iets deed wat blijkbaar bij jou niet zo goed past? Is dat dan 8 of zo? Of 10? Of weet je dat nog?
Ja, ik ben nooit echt boven die 10 gekomen. Maar bij mij was het heel frappant om te zien. Dan ging je naar de 7 of zo, 7 of 8. En ik zit eigenlijk heel vaak heel erg laag. Tussen de 2 en de 3. Dat is gewoon mijn baseline.
Dat is heel laag, ja.
Ook als ik dus wel koolhydraten eet. Maar ik eet eigenlijk bijna altijd complexe koolhydraten. Dus bijvoorbeeld havermout of zoete aardappel. En eigenlijk nooit pasta of brood. En als ik fruit eet, dan zijn het meestal bessen en dergelijke. Dan door de jaren heen blijft mijn bloedsuikerspiegel daarmee altijd gewoon zo netjes laag. Dus dat is echt heel persoonlijk. En dan zie ik dus ook dat wanneer ik een keertje iets eet waar bijvoorbeeld een boterham met kaas, dat was voor mij een gigantische stijging van mijn bloedsuikerspiegel. En maar een boterham zonder kaas, daar gebeurde weer een. Die ging ook wel omhoog, maar niet zo hoog als wanneer ik er wel kaas op deed.
Merkwaardig.
En dat kaas is niet eens iets waar koolhydraten in zitten.
Nee.
Dus wat een soort van hypothese is, wat ik je net ook al zei, is wanneer er stress plaatsvindt op het lichaam, of het nou gaat om haast of kaas, omdat ik weet wel inmiddels uit voedselintolerantietesten dat ik hele hoge gevoeligheid heb voor caseïne, dat is de eiwit in kaas, dat een stressor is voor mijn lichaam. En dan zie je dus dat die stressor zich bij mij dan uit in een verhoogde bloedsuikerspiegel. Dat is natuurlijk een hypothese, maar dat heb ik al meermaals gezien. Dus het is, en het is allemaal studie op jezelf. Hè? Dus dit gaat niet over de gehele populatie. Dit is allemaal studie naar Govert.
Ja. Ik heb het trouwens gezien bij mezelf, als ik flink ga trainen in de sportschool, dat ook mijn stressniveau dan blijkbaar stijgt. Dat die waarde van de bloedsuiker hoger wordt.
Ja, en dat is ook logisch. Hè? Want er wordt gewoon vanuit de lever en de wordt er gewoon voorraden suikers worden er vrijgegeven, zodat jouw spieren die kunnen gaan gebruiken om te gaan pompen, om te gaan trainen. En dat is een heel logisch evolutionair ontwikkeld systeem. Ja, als er stress is, dan dumpen we de suikers in de bloedbaan, want die hebben we nodig.
Om te vluchten.
Om te vluchten of te vechten.
Ja, precies. Oké, dus zo'n continue glucosemeter is een goed idee en zoek het uit bij jezelf, want dat is bij iedereen anders. Maar ja, pure suiker, dat leidt natuurlijk altijd tot een enorme glucosestijging. Dat moet je niet doen.
Precies, het is voor iedereen anders, maar suiker is wel voor iedereen hetzelfde.
Ja, dat is duidelijk. Oké, Govert, dankjewel.
Ja, heel goed.
There's a bar on Kingston Street called Lenny's, where we used to go and dance till tomorrow through the bottom of the bottle. Sweet moonshine flow with a full moon riding high, diamonds on the ocean tide, the lights of our youth. We'll be right back.
naam Kingston Boogie. De band heet Young Gun Silver Fox. Is lekker cool nummertje, een beetje funky. Nou, goedgekeurd, lekker. Een studie in het tijdschrift Journal of Medicinal Food laat zien dat de combinatie van plantenextracten de huid mogelijk kan verbeteren. Het gaat om extracten van de Agastache rugosa, Lycium barbarum en Ficus carica. Dat zijn dus eigenlijk de Latijnse namen voor goji-bessen, vijgen en Koreaanse munt. In het onderzoek slikten 45 vrouwen 12 weken lang een supplement met deze stoffen. De vrouwen die het kruidenmengsel kregen hadden minder rimpels en een beter gehydrateerde huid. Ook verbeterden de elasticiteit en de dichtheid van de huid. Het effect was sterker dan bij een supplement met alleen Koreaanse mint. Volgens de onderzoekers kan dat komen doordat de combinatie van deze planten antioxidatieve en ontstekingsremmende effecten heeft. Daardoor kan het mogelijk schade aan collageen in de huid verminderen en zo tekenen van huidveroudering afremmen. Oké, we zijn bijna aan het einde van uur 1. Maar ik zie je zo meteen weer terug in uur 2 met The Taste of Honey. Dit zijn eerst Roxy Music. Tot zo, hè.
Yesterday, well it seemed so cool. When I walked you home, kissed goodnight. I said it's love, you said alright. It's funny how I could never cry until tonight, and you passed by, hand in hand with another guy. You're dressed to kill, and guess who's dying?
Gaat zo verder. Gaat zo verder. Gaat zo verder.